Goedemorgen. Ja. Fijn om zo weer bij jullie te mogen zijn. Laat me eerst even uitleggen wie ik ben. Ik bedoel, er zijn misschien mensen die ons niet kennen. Dit is Mina, mijn vrouw. En ik ben Freek van der Spek en wij zijn zendelingen in Bangladesh. En we komen al jarenlang in deze gemeente. Ja, ik herinner me nog dat de gemeente die kant op zat. Daar was de... Ja, dat is lang geleden. No? Ja. Maar nu zijn we vandaag hier. En we kijken niet ergens naartoe, we kijken naar de Heer Jezus. No? Ja. Heel veel dank voor jullie gebeden, voor jullie ondersteuning. We zien duidelijk geweldige zegen van God daar waar we bezig zijn. De kerken die zitten vol, het gaat goed met de kinderen in het kinderdagverblijf, het gaat goed met de kinderen in het straatkinderenprogramma, het gaat goed met de kinderen in de lagere school. We zien geweldige vruchten, de jeugd, een grote jeugdgroep hebben we. God is genadig, God is goed. We zijn aan het bouwen, een kerkgebouw. We hadden een contract met de aannemer dat het eind dit jaar of begin volgend jaar klaar zou zijn. En waarschijnlijk wordt het al in maart opgeleverd. Het is ongelooflijk wat daar, hoe snel dat allemaal gaat. Hoe goed, ze doen het geweldig goed. We zijn heel erg dankbaar voor wat God aan het doen is. Ja, heel veel dank voor jullie ondersteuning. Ik wil vandaag een stukje lezen uit Lucas. Lucas 23. Het gaat over de kruisiging. We weten dat de Heer Jezus werd gevangen genomen. Zijn discipelen renden weg. En hij werd geslagen en geschopt. En toen werd hij op een ongelofelijke, oneerlijke manier veroordeeld. En toen ging hij naar het... werd hij geleid naar het kruis. En dan lees ik daarvan van Lucas 23 vanaf vers 32. En ik lees het van de hernieuwde... hoe heet dat ding? Niet hernieuwde, hoe heet dat nou? De? Oké, nou ik versta het niet, maar dat is hem. Moet er dat zijn, ja. Oké, daar gaat hij. En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die de schedel genoemd werd, kruistigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden: Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is. De uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden: Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Grieks, Romeins en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hing, lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelf u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zeide tegen hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Vader, ik bid, Heer, dat u ons onze ogen opent, Heer. Dat we meer mogen gaan ontdekken, Heer, van uw geweldige liefde. Wat u daar tentoonstelde aan het kruis. Heer, help ons altijd onze ogen gericht te hebben op u. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen. Toen ik dit zo las, toen vroeg ik me af, wat een geweldig ongeloof was daar. De soldaten die namen Jezus zo, kruisigden hem. Voor de soldaten was Jezus niet meer dan een gewone misdadiger. En dan was het volk daar en de leiders van het volk en die maakten hem belachelijk. En dan was er ook nog die ene misdadiger en die zei, als u de Christus bent, de Messias, dan red jezelf en red ons ook. En dat deed hij op een spottende manier. Er was geweldig veel ongeloof daar rond het kruis. Maar er was ook geloof. We hadden dan Jozef van Arimathea, die moet daar geweest zijn. Toen Jezus gestorven was, ging hij naar Pilatus, de overste van de Romeinen. En hij vroeg om het lichaam van Christus. En dat kreeg hij. En toen ging hij samen met Nicodemus. Nicodemus die we kennen van Johannes hoofdstuk 3. Met Nicodemus namen ze het lichaam van Jezus van het kruis en legden hem in het graf. Dit waren volgelingen van Jezus. Nou, dan moeten er natuurlijk ook nog wat discipelen daar geweest zijn die misschien op een afstandje toekeken. Want ze waren erg bang dat ze misschien ook opgepakt zouden worden en gekruisigd zouden worden. Maar we weten van uit het evangelie van Johannes dat Johannes daar stond en dat de Heer tot hem sprak. En de moeder van Jezus was daar, er waren nog meer vrouwen, mensen die geloofden. En dan als je denkt door de eeuwen heen, dan zijn er zoveel mensen die hun ogen gericht hebben op het kruis. Op Jezus Christus, die voor hen stierf. En dat doen wij ook vandaag. Het gaat nog steeds door. Het gaat nog steeds door. Het kruis heeft nog steeds zijn geweldige kracht. Zoals dat hij was toen Jezus daarvoor ontstierf. Zo, er was heel veel geloof. Ja. Nou, al die mensen die daar waren, die dan geloof hadden, die konden helemaal niks doen. Ze konden Jezus niet van het kruis halen, ze konden helemaal niets doen. En dat is precies hetzelfde met ons. We kunnen helemaal niets doen. De Heer Jezus heeft het voor ons gedaan. Als we onze ogen gericht hebben op hem, als we op hem onze hoop stellen, dan gaat hij aan het werk en dan stort hij zijn zegens uit over ons. Door wat hij daar overwon aan het kruis. Ja. Nou, laten we even kijken naar die ene misdadiger. Niet die de Heer Jezus bespotte, maar die andere misdadiger. Zijn tijd was bijna over. Hij had niet zo lang meer te leven. Hij was een misdadiger. Ik heb geen idee wat die man allemaal gedaan heeft. Hij was misschien ook verworpen geweest in zijn leven door mensen die niks met hem te maken wilden hebben. Misschien mocht hij helemaal niet meer thuiskomen. Misschien had hij van af en toe gedacht van, als ik nou gepakt word, dan, ja, wat dan? En dat dan was daar nu. Hij hing daar, genageld aan het kruis. En ja, het staat natuurlijk allemaal zo niet beschreven, maar ik denk dat hij daar met een heel wit gezicht hing. Angst in zijn ogen. Pijn in zijn ogen. Ja. Maar hij hing naast de Heer Jezus. Hij hing naast Jezus. Ja. En toen kwam de vraag bij mij op. Was dat nou toevallig? Ja. Nou, het was zeker niet toevallig dat de Heer Jezus daar hing. Als je de Bijbel leest, dan was het al voordat God deze wereld schiep. Waren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest al bij elkaar. En bespraken ze wat er zou gebeuren met de zonde van de mensen. En toen zetten ze Jezus al apart. Voordat er ook maar iets was. Toen was al besloten door God dat Jezus naar deze wereld zou komen. Om daar op dat moment aan het kruis te sterven. Het was niet zo, althans dat lees ik niet in de Bijbel, dat dit een opwelling was van nu moet het gebeuren. Nee, het was al bepaald. De tijd was bepaald. God had de tijd bepaald. Jezus zou sterven op dat moment, op die dag. Dus het was niet toevallig dat Jezus daar hing. Nou, dan kunnen we ons ook de vraag stellen, was het toevallig dat die misdadiger daarnaast Jezus hing? Maar ja, als we de Bijbel lezen, dan heeft God alles in zijn handen. Hij heeft onze levens in zijn handen. Hij weet precies wat er gaat gebeuren in ons leven. Ook, moet je maar eens lezen, de eerste verse in de brief aan de Efeze. Daar staat dat voordat er maar ook iets geschapen was, had God al zijn geestelijke gaven uitgestort op ons. Voordat er ook maar iets geschapen was, voordat er mensen waren op deze wereld, had God ons al gekozen. Hij kende ons al, voordat er maar ook iets was. Er staat er, dat voordat dat er iets was, had God al besloten om van ons zijn zonen en dochters te maken. Hij ging ons adopteren. Dat was Gods plan. Gods plan. En zo geloof ik ook dat het was Gods plan dat deze misdadiger daar naast Jezus zou hangen. Op de precies de tijd dat Jezus daar was. En ja, de vraag is natuurlijk aan ons. Durf ik te geloven dat wat er nu in ons leven gebeurt, wat er nu in mijn leven gebeurt, dat een vervulling is van Gods plan voor ons leven? Durven wij te geloven dat God nou aan het werk is, dat God ons hier brengt deze morgen, dat God ons straks naar andere plekken brengt? Durven we te geloven dat God daar aanwezig is en bezig is in ons leven om ons te sturen en om ons te leiden? Net zoals die misdadiger daar op dat moment, het juiste moment daar aan het kruis bracht. Durven we dat te geloven? Want ik geloof dat het zo is. Ik geloof dat God in ons leven aan het werk is. Hij heeft een plan voor ons leven. Een geweldig plan, want God houdt zoveel van ons. Nou, hier is dan die misdadiger. Op de juiste tijd, de juiste plaats. En ja, het moet eigenlijk zo wel zijn geweest. Het staat natuurlijk niet in de Bijbel, maar ga je erover denken van hoe ging dat nou? Die misdadiger, die voor zover die dat kon, want het was natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurde met zijn lichaam, met zijn geest. Maar voor zover die kon, moet hij naar Jezus hebben gekeken, die daar naast hem hing aan het kruis. En ik denk dat hij zich afgevraagd heeft van wie is die man? Wie is die man? Toen hij en die andere misdadiger, dat denk ik maar weer, ik zou denk ik dat gedaan hebben. Toen ze daar kwamen met die soldaten en ze aan het kruis wilden nagelen, die twee misdadigers. Ik denk dat ze geworsteld hebben, dat ze geprobeerd hebben om zich los te rukken. Dat ze geprobeerd hebben om weg te rennen. En het uitschreeuwde en het vloekte naar die soldaten toe. Ik denk dat dat gebeurde. Ik denk dat, ik weet het niet hoor, misschien zou ik dat gedaan hebben. Nou, maar je wil natuurlijk helemaal niet gekruisigd worden. En toen zag hij Jezus. En Jezus die liep als het ware naar het kruis toe. En hij bood zijn handen aan om genageld te worden aan het kruis. En hij schreeuwde niet naar die soldaten van, nou ja, allemaal slechte dingen. En hij schreeuwde niet terug naar die omstanders, want die stonden allemaal belachelijke dingen over hem uit te schreeuwen. Hij schreeuwde niet terug. Het enige wat hij hoorde was, Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. Wie is die man die daarnaast mij hangt Aan het kruis moet die misdadiger gedacht hebben. Wie is die man? En hij moet naar hem gekeken hebben. En ja, er was dan misschien wel pijn en angst in zijn ogen. Maar toen hij naar de ogen van Jezus keek, zag hij daar tranen en vrede in de ogen van Jezus. Wie is dan deze man? En toen hoorde hij daar die andere misdadiger, Jezus, belachelijk maken. Als je dan de Christus bent, jij daar in het midden, ja, als jij dan de Christus bent, red dan jezelf en red ons ook. Het was geen gebed die die man uitriep. Het was een bespotting naar Jezus toe. Ja. En toen kon die andere misdadiger zich niet meer inhouden. En hij zei tegen hem, en riep het waarschijnlijk tegen hem voor zover hij dat kon: heb je geen angst dan voor God? Wij hangen hier omdat we het verdienen. Wij zijn misdadigers. Wij hebben dingen gedaan die dit verdient. Wat er nu gebeurt. Maar deze daar, ja, hij kon niet wijzen, hij hing aan het kruis. Maar daar zo, in ons midden. Die heeft helemaal niets gedaan. Die hangt hier onschuldig. Ja. Hoe wist hij het, hè? Hoe wist hij het? En dan denk ik zo. Want hij sprak dat uit en het staat hier geschreven in de Bijbel. Misschien riep hij het wel uit. En ik denk dat de omstanders, althans de mensen die daar dichtbij waren, die moeten dat gehoord hebben. En ik denk dat iedereen eventjes stil werd. De enige wat opgeschreven staat hier in de Bijbel, de enige die voor Jezus opkwam, was een misdadiger die hing naast hem aan het kruis. Die opstand opkwam voor Jezus en zei van: hou nou je mond, dit is een onschuldig mens. Hij stond op voor Jezus. Ja, hij was de enige. En ik denk dat iedereen stil werd die dat hoorde. Ja, wie is die man? En dan komt het. En dan zegt hij: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Heere, denk aan mij. Zijn tijd was bijna over. Hij had niet zo lang meer te leven. Zijn enige hoop die hij had, was in die man die naast hem daar hing aan het kruis. Zijn enige hoop was daar. Er was geen hoop, waar dan ook. Iedereen bespotte hem. Iedereen vond hem schuldig. Zijn enige hoop die hij ooit in zijn leven had gevonden, was daar. Aan het kruis voor hem. Aan het sterven. En hij riep het uit. Denk aan mij. Denk aan mij. Ja. Zijn tijd was kort. Het was bijna over. Ja. En ja, hij wist het eigenlijk nog steeds niet zeker, denk ik. Wie nou die man was die daar was. Maar hij kwam voor hem op. En hij sprak het uit. Over hem. Hij is onschuldig. En hij riep het uit tot hem. Denk aan mij. Denk aan mij. Ja. Onze tijd kan ook kort zijn. We hebben geen idee hoe lang we nog op deze wereld zijn. Het kan dagen zijn. Het kan maanden zijn. Het kan jaren zijn. We hebben geen idee. Maar het is een korte tijd. Ja. In het licht van de eeuwigheid. Amen. Ja. En deze misdadiger, die stond op voor Jezus. En ja. Laten wij onze tijd ook gebruiken om het uit te spreken over Jezus. Over zijn goedheid. Zoals we gezongen hebben vanmorgen. Over zijn liefde. Wij hangen dan niet naast hem aan het kruis. Dat heeft hij voor ons gedaan. Maar nou leven we voor hem. De dagen die hij nog geeft aan ons. En hij weet precies hoeveel dagen dat zijn. Maar laten we nou die dagen gebruiken. Die tijd gebruiken. Net als die misdadiger dan het kruis en het uitspreken. Over wie wij denken dat Jezus is. Zijn goedheid, zijn verlossing, zijn trouw. Laten we het uitspreken. Laten we die tijd gebruiken. Er waren twee misdadigers. Twee mensen. Ze zagen hetzelfde. Ze hoorden hetzelfde. Maar de ene die keek alleen naar zichzelf. En die ander die keek naar zijn verlosser. Waar vullen we onze gedachten mee? Waar zijn we mee bezig de hele dag? Als je Handelingen leest, nog even nog voor Handelingen, dat, toen de Heer Jezus gevangen genomen werd, renden zijn discipelen weg. En toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis, en misschien alleen Johannes, de anderen, of ze waren er niet. Of ze waren misschien op een verre afstand, stonden ze toe te kijken. Ze waren zo bang. En nadat de Heer Jezus was gestorven en begraven, gingen ze in dat huis en ze deden de deur op slot. Maar toen kwam de gave van de Vader, de Heilige Geest, werd over hun uitgestort. En ze werden volledig andere mensen. En als je dan leest over deze discipelen, over de mensen daar in die eerste kerk, in Handelingen, moet je maar eens lezen. En lees maar eens de brieven van Paulus, daar zie je het ook zo krachtig in terug. Dan, kunnen we daar ontdekken waar die mensen nou mee bezig waren. Wat vulde hun gedachten? Wat vulde hun praten? Waar hadden ze het over? En ik lees daar alleen maar, ik zie daar alleen maar dat ze het zo hadden. Over het kruis. Jezus aan het kruis. Dat was hun verkondiging. Dat was hun leven. Dat moesten ze uitspreken. Waren ze mee bezig. Jezus aan het kruis. Aan het kruis. Ja. En de opstanding van Jezus. Lees maar in Handeling. Daar ging het om in hun leven. En dan vraag ik me soms af over mezelf. Waar gaat het nou in mijn leven om? Waar gaat het in onze levens om? Het gaat toch alleen maar om het kruis, om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Want dat geeft ons eeuwig leven. Dat geeft ons eeuwig leven. Ja. Ik heb nog één vers. Hebreeën 12 vers 2 en 3. Twee versen. Hebreeën 12 vers 2 en 3. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Ja. Ik denk dat die misdadiger daar, toen die zo met Jezus bezig was, dat die alleen nog maar, voor zover die er nog kon, naar Jezus keek, daar aan het kruis. Naar die man, naast hem. En het staat er natuurlijk niet, maar de Heer Jezus zei natuurlijk wel tegen hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat de Heer Jezus toen zijn gezicht naar die man keerde. Ze moeten elkaar aangekeken hebben. Ja. Terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus. Oh, laten we kijken naar het kruis. Laten we kijken naar Jezus. Onze ogen gericht houden op hem. Hij kijkt naar ons. Laten we alsjeblieft ook naar hem kijken. Onze ogen gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En dan vers 3. Want let toch scherp op hem. Let toch scherp op hem. Laten we toch altijd naar hem kijken. Laten we de Bijbel lezen en over Jezus meer gaan leren kennen. Laten we scherp op hem kijken. Want we leven in een wereld van zonde, van pijn, waar geen hoop is, waar alleen maar ellende is. En we leven in een wereld in het duister. Laten we toch scherp op hem letten. Laten we de Bijbel lezen, laten we het uitroepen tot hem, elke dag, elk moment. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Ja, die misdadiger, hij keek naar Jezus. En als wij straks naar de hemel gaan, komen we hem tegen. Hij is daar. Ja. Maar laten we zorgen dat we onze blikken gericht op hem houden. Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u gestorven bent voor ons aan het kruis. Dat we straks ook mogen denken, Heer, als we het avondmaal hebben. Hoe u uw leven heeft gegeven, Heer, voor ons. En hoe u opgestaan bent voor ons. Om ons het eeuwige leven te geven. Help ons, Heer, net als die misdadiger, steeds onze ogen gericht te houden op u. En blijvend gericht te houden op u, Heer. Helpt u ons. Geeft u ons meer en meer geloof. U bent de voleinder van ons geloof. Heer, maak het krachtig. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen.